In de podcast De Zorg in Opleiding ga ik in gesprek met verschillende kopstukken binnen de opleiding Bedrijfskunde in de Zorg. Ditmaal docent organisatieontwikkeling Richard Voldé. Richard, welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Kan iedereen een goede zorgmanager zijn? Heeft iedereen het in zich?
Dat is een heel moeilijke vraag. Ik denk dat het afhankelijk is van een hele hoop factoren, van de persoonlijkheid, van wat je verstaat onder goed manager zijn, van de cultuur van de organisatie. Het moet allemaal op elkaar passen. En het is voor een heel groot deel is het aan te leren. Ik denk dat mensen heel veel kunnen leren, zich heel veel kunnen ontwikkelen. En ook voor een stukje afhankelijk van, ja, van de persoonlijke en aangeboren talenten. Dus dat is niet zo'n makkelijk antwoord.
Nee. Dus het moet wel in je zitten. Je moet aangeboren talenten hebben, zeg jij.
Ja, dat is één van de factoren. Ik denk dat je moet wel gericht, als talent wil hebben, dat je gericht bent op mensen. Want je kunt niet zonder mensen. Het is niet een fabriek die ergens aanzet met de knop en dan gaat lopen. Je hebt met mensen te maken die moeten helpen om de doelen van je organisatie te bereiken. In dit geval dus in de zorg. In dit geval ook nog eens zorg voor mensen, patiënten. Dus dat mensgericht moet je in je hebben. En een aantal vaardigheden die zijn wel aan te leren. En zeker door middel van coaching, omdat het gaat over iemands ook iemands persoonlijkheid en iemands zijn drijfveren, is het heel goed om daar begeleiding bij te krijgen. Enkel zoveel tijd even nadenken over waar ben ik mee bezig, doe ik nog steeds op de goede weg en doe ik de goede dingen.
We gaan het hier de aankomende 20 minuten uitgebreid over hebben. Mm-hmm. Maar laten we beginnen bij het begin, Richard. Want hoe ben jij werkzaam gekomen bij de opleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement?
Ik ben een jaar of 20 werkzaam geweest als personeelsmanager, adviseur en kwaliteitsmanager in een fabriek, bij een gemeente, bij een symfonieorkest en uiteindelijk als consultant bij een grote onderwijsorganisatie.
Dus bij zowel mensen, dingen die met een knop aanzetten als met mensen?
Ja, klopt. Maar ook die dingen die met een knop aanzetten hebben toch heel veel te maken met mensen. Je laptop gaat niet sneller meer lopen. Jij gaat er niet sneller van typen. Als je mensen op een of andere manier weet te raken en te motiveren en te inspireren, dan gebruik je wel meer effectiviteit. Ook met dezelfde machine, ook met dezelfde laptop. Na een aantal jaar ben ik les gaan geven in voltijd aan jonge studenten tussen de jaar 17 en 24. En werd mij gevraagd of ik leuk zou vinden om ook eens les te mogen geven of ook werkende te mogen begeleiden in dit soort vak, in organisatiekunde en organisatieverandering. En zo ben ik in terecht gekomen.
En wat riep jou dan? Waarom heb jij ja gezegd? Welke passie zat daarin?
Twee dingen. Ten eerste ik vind het heel erg mooi om mensen verder te kunnen helpen, om juist mensen tot inzichten te brengen. In de voltijdopleiding gaat het heel vaak om het bijbrengen van kennis. En deze ervaren werkende mensen op managementposities, die hebben ontzettend veel ervaring en kennis. En dan ga je proberen om daarmee tot inzichten te komen. En de tweede reden is eigenlijk best wel vanuit mezelf bedacht. Ik leer ontzettend veel van deze mensen. Als ik tegen voltijdscentrum iets vertel over een theorie of een model, dan moet ik daar 3 voorbeelden bij geven. En die weet ik wel te verzinnen. Om bij die studenten iets te raken, om de klik te krijgen, om te laten snappen. En bij deze mensen die leiding geven aan soms hele afdelingen, noem ik 1 model en zij komen met 4 voorbeelden. En de volgende dag kan ik die weer gebruiken in de les.
Dus het is een soort van, ja, een wisselwerking eigenlijk. Je zit op een heel ander niveau dan met misschien de voltijdstudenten.
Dit gaat echt over inzicht en over het delen van ervaringen. Mensen leren ook ontzettend veel van elkaar. En die geven elkaar tips en die delen ervaringen met elkaar. En die kan ik weer delen met een voltijdstudenten die absoluut geen idee hebben over hoe de wereld eruit ziet buiten hun bijbaantje en hobby's.
Ja. En als we het hebben over de deeltijdopleiding, ja. Zou je daar even wat kort over willen vertellen? Hoe ziet die eruit? Hoe lang duurt die voor misschien de luisteraar die denkt van over welke opleiding hebben ze het?
Het gaat echt over een deeltijdopleiding die van een jaar, waarna je nog kunt besluiten van ik doe er nog een jaar bij en uitbreiden tot een masterdiploma. Het eerste jaar is vooral gericht op het krijgen van inzichten op hoe ziet een organisatie eruit, hoe zit die in elkaar, welke krachten spelen er allemaal een rol en hoe kan ik daar een stukje mee vooruit richting de doelen die mijn organisatie heeft. En het zijn allemaal mensen met werkervaring, met best wel een aantal jaren werkervaring, ook leidinggevend, die best wel ideeën, inzichten en ervaringen hebben. En dan kun je ze bepaalde tools, modellen, nieuwe kennis aanreiken om te kijken hoe kan ik die toepassen om een organisatie beter te begrijpen. Dus er is een soort van overstijgend, een soort van een geheel. Hoe ziet een organisatie eruit en welke theorieën en modellen bestaan ervoor? En die verdiepen we dan in een aantal modules. Bijvoorbeeld over leiderschap, bijvoorbeeld over strategievorming, bijvoorbeeld over marketing, financiën. Mijn onderdeel, die past die puzzelstukjes in elkaar. En om die mensen verder te helpen in hun ontwikkeling, want er gebeurt nogal wat in je hoofd als je de volgende dag op je werk terugkomt en je bekijkt in één keer de wereld anders, wat echt gebeurt, is er een stuk coaching en begeleiding van deze leidinggevende deelnemers.
En in de praktijk, hoe heet de les die jij geeft?
Ik geef nu het vak organisatieontwikkeling. En dat is een soort van overzicht van alle modules, van hoe ze op hun plek kunnen vallen. En ik geef ook nog tegen het einde het vak organisatieverandering, of verandermanagement. En tegen die tijd hebben studenten, de deelnemers, hebben echt een beeld van wat ze zouden willen, wat niet helemaal past in de huidige situatie bij waar ze naartoe zouden willen. En dan hebben ze tools gekregen om er naartoe te veranderen.
Ja, je noemt ze echt deelnemers, hè? Geen studenten, want je verbetert je net jezelf.
Ja. Studenten, dat zijn echt de mensen die me als hobby opgeven Netflix en shoppen. Die zijn tussen 17 en 24 jaar oud. En die mag je af en toe lekker een duw geven en proberen wakker te schudden. Maar het is heel moeilijk om iets van organisatiekunde, structuren en leiderschap te begrijpen als jouw enige referentiekader, je bijbaantje bij de McDonald's is. En toch ga je die proberen om te laten zien, god, daar gebeuren ook dingen op het gebied van cultuur en leiderschap. En deze deelnemers nemen zoveel ervaring mee. Dat is gewoon echt, ja, dat is eigenlijk super. En daar leren mensen ook van elkaar van, god, doen jullie dat zo? Maar wij doen dat zo en dat kan ook.
Dus eigenlijk is ervaring wel een pre om überhaupt organisatiekunde te leren. Je moet eerst überhaupt weten hoe het in de klei is, zeg maar.
Ja, zeker. Ik kan het ook goed vergelijken, want ik ben zelf ook jong geweest, maar ik zie ook aan deeltijdstudenten, die kun je wel modellen leren, die kunnen tentamen laten maken, die kun je leren om een model toe te passen. Maar om uit de werkelijkheid dingen te kunnen herkennen van bijvoorbeeld organisatieculturen, of bijvoorbeeld, om een extreem voorbeeld, ontsporende leiders. Ja, dat is, daar heb je echt die ervaring voor nodig.
Ja.
Een jonge student kan zich niks voorstellen bij bepaalde processen en organisaties waarbij iedereen ja zegt en nee doet. En deze deelnemers, als ik iets zeg over een pocket veto, zo noemen we dat fenomeen, herkent iedereen het. En een beetje voorbeelden te noemen waardoor andere mensen ook weer op ideeën gekomen worden.
Ja. Dus in dat opzicht kun je het eigenlijk, zou je het, nou ja, ik moet het als een vraag stellen natuurlijk, kun je het wel in de schoolbanken leren? Het leidinggeven, het management, het organisatiekunde gedeelte.
Wat wij weten over talentontwikkeling is dat er wel een aanleg aanwezig is, maar dat toch een hele hoop ervaring en oefen nodig hebt. De 10.000 vlieguren.
Mm-hmm.
Maar je kunt zeker je leiderschap, deze deelnemers die allemaal een leidinggevende positie hebben, je kunt zeker leidinggevende vaardigheden verbeteren. Al is alleen maar door inzicht te krijgen over wat motiveert mensen nu en hoe kan ik dat dan de volgende dag toepassen? Of in ieder geval uitproberen, waardoor je weer feedback krijgt over wat werkt en wat niet werkt.
Ja, dus een beetje de diamant slijpen.
Ja.
Ja. En hoe ziet dan in de praktijk voor zo'n deeltijdopleiding, hoe ziet jouw les eruit? Wat ga ik doen als ik bij je in de klas kom?
Ik probeer zoveel mogelijk mensen van elkaar te laten leren. Niet alleen omdat mijn persoonlijkheid zo in elkaar zit. Maar vooral ook omdat mensen heel veel leren van elkaar. Peergroup learning. Mensen die van een groot ziekenhuis komen, die kunnen nog tips en trucs en die horen nieuwe dingen van iemand die bij een zorginstelling voor ouderen werkt. En andersom, en iemand die voor een TBS-kliniek werkt, die hoort misschien dingen voor het eerst van iemand die weer bij een ziekenhuis werkt. Maar die dingen die kun je vaak wel bij elkaar toepassen. Of ervan leren wat je niet moet doen. Of alleen al het inzicht krijgen hoe het komt, hoe de historie, de geschiedenis van een organisatie bepaald kan zijn voor de huidige cultuur. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja. Dus mijn lessen zien er heel veel uit dat ik een stuk theorie toevoeg, een model uitleg. Wat vertellen over bepaalde mensen die er diep over nagedacht hebben. Dus heb je het over theorieën van Mintzberg, Porter, noem maar op, gewoon echte grote namen. Maar dan vervolgens door middel van opdracht gaan de deelnemers daar zelf mee aan de slag. In kleine groepjes, in 4-5 man, die vrouwen, die elkaar vertellen hoe het in hun organisatie in elkaar zit en waarom keuzes zijn gemaakt. En al die opdrachten tijdens een les, die worden ook voorbereid. Dus je bent ook tijd kwijt buiten les aan lezen en opdrachten maken. En aan het eind van de module wil ik al die opdrachten verzameld hebben en dat daar een laag aan toegevoegd wordt. Het inzicht, dus niet alleen het toepassen van theorie, maar ook als ik het geheel overzie, dan heb ik die en die conclusies erover. En dan moet je echt wel op een bepaald niveau zitten, het geheel overziende.
Ja, dat is misschien ook iets wat je bij de studenten laat.
Wat ik bij me overdag bij deeltijdstudenten niet verwacht, nee. Nee. Dat klopt. Daar ga ik ook niet van ze vragen. Gewoon kijk nog eens terug naar wat je de afgelopen weken hebt gedaan aan opdrachten. En met wat je nu weet, het geheel overziende, tot welke inzichten leidt dat? Waar zitten de onvolkomenheden, de onevenwichtigheden? En klopt het nog wel met elkaar?
Ik kan me ook voorstellen dat de deeltijdstudenten van de opleiding bedrijfskundig zorgmanagement ook enthousiaster zijn. Het is misschien een aanname, ja. Maar ik zie het toch voor me. Omdat zij al zoveel ervaring hebben. En misschien wat meer kunnen spelen met de stof. En niet als inderdaad Netflixende studenten onderuit zitten. Het is een aanname hoor. Ik weet niet hoe jij dat ervaart.
De voltijdstudenten, de jongvolwassenen zijn ook net mensen. En daar zitten hele gemotiveerden bij. En daar zitten hele luie mensen bij. En die laatste vorm kan ik me ook goed voorstellen. De mensen, de volwassen deelnemers, hebben heel bewust gekozen voor deze opleiding. Die weten van tevoren van dat gaat me heel veel tijd kosten en moeite. En heel veel weekendwerk. En ik zal af. Ja, die zijn dus ook heel gemotiveerd. Maar wel heel doelgericht. Ze willen wel van tevoren weten wat moet ik doen om straks mijn diploma te krijgen. Dus niet per se dat die elke dag lesdag huppelend binnenkomen van weer nieuwe kennis opdoen. Maar wel heel nieuwsgierig.
Want wat kun je met zo'n diploma?
Ten eerste verandert. Ik heb zelf ook 2 keer een deeltijdopleiding gedaan naast mijn werk. Ik weet dat het heel heftig is naast je werk en je gezinssituatie en noem maar op. En probeert ook nog iets aan sport te doen. Tijdens de opleiding verandert er al iets. Je hebt heel bewust gekozen voor een traject, een langer traject, in dit geval een jaar. En je wordt ook nog eens geprikkeld en gepusht om na te denken over wat wil ik nou zelf verder. Dus je krijgt er ook coaching op van hoe ontwikkel ik mij als persoon en hoe veranderen mijn doelen en hoe verandert mijn positie binnen de organisatie. Dat is een heel grote verandering en voor groepen zie je ook mensen die tijdens dat jaar van positie veranderen. Jouw omgeving ziet ook dat je verandert. Je gaat andere vragen stellen. Je gaat in gesprek met het management boven je. En mensen krijgen ook andere kansen. Gewoon serieus omdat ze zich anders opstellen. En andere vragen stellen, ander gedrag gaan vertonen. Andere inzichten hebben. Dat is denk ik wel het belangrijkste wat met je doet. Dat je heel bewust bent van, goh, waar zijn nu mijn drijfveren? Waarom doe ik dit? En wat ik nu heb ontdekt, wil ik dat wel? Of wat wil ik als volgende stap? En dat leidt er nog wel eens toe dat mensen ook andere posities gaan innemen. Als je straks dit diploma hebt, kun je ook nog besluiten van ik ga een masteropleiding hier doen. Een vervolg van een jaar. Wat je op de arbeidsmarkt ook aantrekkelijker maakt.
Dus het is eigenlijk ook een hele dosis zelfkennis die je erbij krijgt.
Zeker. Gedurende de opleiding denk ik dat je de eerste 3 maanden heel moe bent.
Mm-hmm. Hoe lang duurt de opleiding? Even tussendoor.
We zijn een jaar bezig, ja. Heel moe bent van alle nieuwe kennis die je weer in je hoofd en, moet krijgen en nieuwe inzichten die je opdoet. En dat ben je, net alsof je hersenen ook een soort spier zijn die weer in training moet komen. Maar op een gegeven moment ga je ook heel bewust denken van, ja, maar wat doet het nou met mij? Hoe moet ik nu verder? En daar heb ik ook 2 coaches voor die mensen ook heel bewust prikkelen en die vragen ook stellen. En dat verandert mensen ook. En dat, mensen gaan ook experimenteren met ander gedrag, met leidinggevend gedrag, met dingen aanpakken, veranderen.
Herken jij dan gelijk wie een goede zorgmanager is?
Nee.
Kun je een beetje de kersen van de taart, nee, de taart onderscheiden?
Om... In mijn visie, ik heb zelf wel een voorkeur voor een bepaalde managementstijl. Maar wat effectief is in een organisatie is echt afhankelijk van hoe die organisatie eruit ziet. Wat voor type mensen daar rondlopen. Wat de doelstellingen van de organisatie zijn. En wat de cultuur van die organisatie is, wat ze gewend zijn. Als je bij een bank werkt, dan kan ik me voorstellen dat dat een vrij... Ja, als je in een fabriek werkt waar mensen achter lopend band staan, dan vindt niemand het vreemd als je een vrij directieve leiderschapstijl hebt. Van, wil je dat doen en aan het eind van de dag moet er zoveel stuks klaar zijn. Als je werkt met allemaal verpleegkundigen, dan heb je een heel andere stijl. Dan moet je leiding geven aan professionals. En dan heb je veel meer, tegenwoordig noemen we dat vaak een dienend leiderschapstijl of transformationeel leiderschap. Maar dat kan bij een andere zorginstelling weer heel anders zijn.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je leiding moet geven aan mensen die in een fabriek van emotie zitten.
Ja.
Want mensen gaan dood in een ziekenhuis en in een zorginstelling. En er wordt leven geboren in een ziekenhuis en een zorginstelling. Dus dat kan misschien ook een ongelofelijke rollercoaster zijn.
Ja.
Ik weet, hoe zijn daar handvaten voor? Hoe ga je daarmee om met een...
Nou, als je dan nog een keer vraagt, ik denk dat transactionele stijl, dus doe dit, doe dat, directieve leiderschapstijl, dat het niet werkt. Als je met mensen... je stuurt geen machines aan, je stuurt mensen aan. En dan moet je toch mensen weten te inspireren, te motiveren. Mensen uit te dagen om te doen wat je graag van ze wilt. Maakt het allemaal nog eens moeilijker, omdat mensen niet zozeer gericht zijn op medewerkers, niet zozeer gericht zijn op de organisatie, maar op hun cliënten, hun patiënten. En als je mensen dus zo aan wilt sturen dat ze zo goed mogelijk omgaan met die patiënten, met de cliënten, dan heb je echt een, wat ze noemen, transformationele leiderschapstijl nodig. Transformeren van mensen zodat ze doen wat je eigenlijk zou willen, wat de organisatie wil.
Ja.
En dat betekent dat je heel veel invoelingsvermogen moet hebben, dat je mensen moet kunnen inspireren, motiveren.
Ondersteunen misschien.
Ondersteunen, ook, ja. Dienend leiderschap. Ja.
Ja.
En als dan meer een boekhouder, met alle respect, dat type binnenkomt, dan kan ik me niet precies voorstellen hoe dat zou werken als leidinggevende.
Nee. Nee.
Maar je ziet ook een stuk zelfselectie, dat type mens die zich inschrijft als deelnemer voor deze opleiding, dat is een beetje, dat is wel dat type van transformationeel leider, dienend leiderschap.
Die hebben ook wel zelfkennis dat ze dit kunnen.
Die herken je wel, ja.
Ja. En wat zijn als de deelnemers voor de eerste keer binnenkomen? Zijn er dan concrete voorbeelden te noemen van, nou, dat gaat bij iedereen nog fout? Of dat moet iedereen nog leren?
Dat is een diepe. Ja, er zijn wel bepaalde dingen waarbij mensen geloven dat er vaste spelregels zijn. En dat is typisch wat je leert op je opleiding. Zeker mensen met een bedrijfskunde achtergrond. Die gaan dingen vragen als, wat is de ideale teamgrootte? Wat is de ideale leiderschapsstijl? En het is allemaal afhankelijk van de organisatie. Het is allemaal afhankelijk van het type mensen die er rondlopen, van de cultuur. Alles is enorm relatief. En als mensen binnenlopen, dan verwachten ze wel heel vaak allerlei spelregels, allerlei zekerheden. En op dit moment, bij deze deelnemers, allemaal post-HBO, zoveel jaar ervaring, dan moet je teleurstellen of duidelijk maken dat die spelregels niet bestaan. Dat er op elk onderwerp wel 3 of 4 of 5 of 6 theorieën zijn die allemaal iets anders zeggen. En die zij zelf maar moeten zien te integreren.
Ze zijn een beetje al in een mal gevormd. Ja. En die mal moet jij weer slopen.
En dat is misschien wel typisch van dit post-HBO of richting een masteropleiding. Er zijn zoveel verschillende theorieën over hoe je een ideale organisatie zou moeten runnen. Of hoe strategieën vormen. Strategievorming, wij denken dat managers bezig zijn met doelen stellen, organiseren en het laten realiseren door anderen. Of plan, do, check, act. En dan kom ik met meneer Mintzberg die zegt, nee, een manager zit heel vaak uit het raam te kijken. En dan gaat de telefoon en dan belt zijn vrouw op. Die heeft iets gezien op tv en dan denkt, dat moeten we gaan doen. En dat is wetenschappelijk onderzoek wat alle theorieën van management onderuit haalt. Managers en strategieën die opkomen op het moment dat er iets gebeurt, dat er iets op tv is, dat er de concurrent iets gaat doen of dat hij iets hoort. Want dat soort onzekerheden zitten bij alle onderwerpen. En dat maakt managen en organiseren eigenlijk wel boeiend.
Ja, als je het zo zegt inderdaad, wel. Ja. Zou jij dan nog wel terug willen naar de praktijk? Want je hebt op zoveel verschillende fabriek, gemeenten, mensen. Ja. En nu draag jij jouw kennis over. Maar wil je dan niet eens een keer terug naar het werkveld?
Het leuke is dat als je in het onderwijs werkt, dat kan. Ik begeleid voltijdstudenten. Ik leer enorm veel van de deelnemers aan deze bedrijfskundig zorgmanagementopleiding. Omdat ik heel veel praktijk hoor. Ik begeleid ook voltijdstudenten die een praktijkgerichte route doen. Die doen bovenop wat ze in de voltijdstudie doen, dus allerlei praktijkopdrachten. Waarbij ik dus ook weer allerlei contacten met directeuren heb en organisaties. Maar als ik zou willen, in voltijdsonderwijs ook de mogelijkheid om als docent weer een stage te gaan lopen. Bij jou of bij een fabriek of in een zorginstelling. Ja. En dat wordt heel regelmatig gevraagd. Ja, wil je niet weer eens een keer een jaartje terug? En misschien moet ik dat een keer doen.
Ja, wat zegt je gevoel nu? Moet je dat een keer doen? En zo ja, waar fabriek
zou moeten
met
combineren.
Mensen? Zou moeten combineren, ja. Want het lesgeven is toch...
Ik weet het nu te combineren doordat ik studenten begeleid die bijvoorbeeld buiten de onderwijsinstelling bezig zijn met alle praktijkopdrachten. Misschien zou ik 1 dag in de week weer in een zorginstelling moeten werken. Omdat ik heb nog nooit in de zorg gewerkt.
En dan moet je natuurlijk wel mensen...
Nou, dat is een hele leuke vraag.
Lesgeven in de zorg? Of
Toen ik bij een symfonieorkest ging werken, ben de personeelsmanager geweest, was ook de eerste vraag van, moet je zelf geen instrument spelen? Ja, nee. Ik kan geen noten lezen en dat kan ik nog niet. Maar wel met mensen omgaan. Ik weet wel wat van personeelsmanagement. En je kunt ook voor mensen in de zorg, heb je denk ik voor dit vak, voor deze module, meer aan mensen die de zorg begrijpen of proberen te begrijpen en verstand hebben van hun vak. Als een stukje is dat ook doseren. Ja.
Dus als manager, als je mensenkennis hebt, kun je in verschillende sectoren wel aan de slag. Begrijp ik dat zo goed?
Ja, ook daar zijn verschillende theorieën over. En dat is dan de vraag in hoeverre moet je als manager inhoudsdeskundige zijn. En daar is...
Wat vind jij?
Ja, ik ben er ook nog niet uit. Ik heb wel het liefst een manager die probeert te begrijpen. Maar je hoeft niet per se een inhoudsdeskundige te hebben, omdat managen of leidinggeven is toch een ander vak. Een heel simpel voorbeeldje is wat ik altijd zeg van wat je vaak ziet gebeuren is dat de beste lasser, die wordt leidinggevende, wordt hoofdlasser. Daarmee verlies je de beste lasser en je hebt er vaak een slechte leidinggevende aan. Leidinggeven is ook een vak waar je moet leren, waarbij je erop moet vertrouwen, zeker in de zorg. Dat de mensen die je aanstuurt, dus in de zorg als een van de voorbeelden van professionele organisaties, waarbij je mensen aanstuurt die zelf expert zijn op het gebied van wat ze doen. En dan kan ik veel beter helpen met, en ik gebruik ook het woord helpen, dan kan ik als manager ook veel beter helpen met het organiseren van randvoorwaarden, met waar we net over hadden, dienend het leiderschap. Hoe gaat het nu vragen en... Wat kan ik doen om te zorgen dat je nog beter functioneert, nog beter presteert? En wat heb je nodig om in alle rust te kunnen presenteren? Wil je meer weten van de organisatie? Wil je zeggenschap hebben in de organisatie? Of heb je liever dat we jou met rust laten? Of als afweerschild voor wat er boven je hoofd gebeurt?
En tot slot, zijn er gouden leefregels voor een manager? Dan wel niet in de zorg? Een quote die desnoods die ze in een eten moeten stoppen, die boven hun bed moet geschilderd moet staan?
Ja, dat is zo'n beetje weer vragen naar van de gouden regels voor management. Ik geloof heel erg dat je mensen moet aanspreken op hun eigen motivatie. Dus daarvoor zul je in gesprek moeten gaan. En ik heb ook dingen meegemaakt waarbij mensen leidinggevend zijn en absoluut niet weten wat voor mensen ze leiding aan moeten geven. Dus ken je mensen, weet wat ze motiveert. Vertrouw erop dat ze zelf dingen kunnen organiseren. Organiseer dus regelcapaciteit. En ga met ze praten over hun eigen ontwikkeling. Ik heb ook te vaak meegemaakt dat mensen medewerkersclaim kwamen te zitten. Boven de 50. En vervolgens wordt er alleen maar over gepraat van hoe kunnen we die mensen outplace of ontslaan. Terwijl je daar als manager ook verantwoordelijk voor bent. Dus denk mee over hun ontwikkeling. Leer mensen kennen. En probeer erachter te komen wat hen motiveert. Wat hun talenten zijn. En probeer dat in te zetten in hun werk. Dat is te lang op het tegeltje.
Ja, maar wees menselijk.
Ja.
Richard Voldee, dankjewel.
Ja, dankjewel.